Zo, dat was Petra en we zijn terug op antenne. En dat wij al wat praatgasten hebben, dat hebt u tussendoor al even kunnen horen. We gaan dan misschien ook even bij wijze van voorstelling de tafel rondgaan. Ik neem even de microfoon van een statief, dat hoort u uiteraard. En we hebben een aantal dames, dat zei ik al, van de Ladies Circle. Ik stel voor, dames, dat we even kort bij jullie beginnen met de organisatie. Nu, we hebben al heel wat gelezen eigenlijk in dag- en weekbladen over Ladies Circle. Dan meer specifiek over jullie activiteiten, waarmee jullie naar voortreden. Maar ik denk bij het grote publiek dat die organisatie of die serviceclub, want zo mag ik dat eigenlijk toch wel noemen, misschien niet zo bekend zal zijn. Misschien in 5 woorden eens uitleggen waarvoor staat eigenlijk Ladies Circle.
Ja, Ladies Circle is inderdaad een serviceclub. En bij ons is dus friendship and service. Dat wil zeggen dus dat wij regelmatig bij elkaar komen. Dus om de maand een vergadering met een etentje, met een spreker. En ons doel is dan proberen activiteiten op touw te zetten om dus geld in te zamelen. En dat is allemaal dus voor het goede doel.
Mm-hmm. Dat was mevrouw Van Landschoot. Ik moet jullie ook nog even bij naam noemen. We hebben ook mevrouw Van Meulenbroek van de organisatie. Nu, Lady Circle, die naam zegt het al, dat is denk ik een groep, een vereniging van dames. Dat is ook wel bewust zo gekozen, meen ik. Hoe recruteer jij jullie de leden voor die organisatie?
Aanvankelijk was dat dus maar de dames van de tafelaars, van de ronde tafel, dus van de serviceclub. Maar aangezien niet elke dame van een tafelaar bereid is om in een damesserviceclub te komen, vragen wij dus gewoon dynamische mensen. Mm-hmm. Die zich willen inzetten en elke maand naar de vergadering willen komen, zich willen inzetten als we activiteiten organiseren en die dus ook aan die friendship en service beantwoorden.
Ja.
En trachten met iedereen van de groep zo goed mogelijk overeen te komen.
Mm-hmm.
De organisatie van jullie serviceclub, is die een beetje geënt op die van de serviceclubs van heren? We hebben onder meer in het verleden ook al mensen van de Rotary hier gehad. En die hebben ons verteld dat de Rotary Club, dat die wereldwijd vertakt is. Met verschillende afdelingen, onderafdelingen, met een heel hechte structuur. Is dat bij jullie ook zo?
Ja, eigenlijk wel. Ja.
Heb je een idee hoeveel Ladies Circle afdelingen er zo zijn? In Vlaanderen of
in België zijn er voor het moment 30, dacht ik. Mm-hmm. Maar over de wereld verspreid, daar heb ik geen idee van heel wat. Want wij zijn dus naar een conferentie geweest vorig jaar in Rotterdam. En daar waren er van Zambia en van eigenlijk India, overal. He. Maar over de wereld verspreid ken ik het aantal niet. Maar in België zijn er 30.
En hoe of wanneer is dat ontstaan, dat idee van...
In België is dat ontstaan in 1967, herinner ik mij, in Tienen. Dus de stichtster is een van Tienen. Maar eigenlijk is het dus afhankelijk van de ronde tafel en die is ontstaan in Groot-Brittannië, in Engeland.
En had zo'n afzonderlijke damesvereniging iets te maken met een buiten de prijzen vallen in de herenserviceclubs? Want die zijn, het woord zegt het zelf, nogal selectief mannelijk. Was dat ergens uit onvrede dat men daar een tegenganger heeft gemaakt? Of?
Ik weet niet hoe het anders bij het ontstaan over de wereld of in Engeland gebeurd is, maar ik herinner mij dat dus... Mevrouw Van Landschoot is echt het voorzitter. Dus als, ze zei, dus als de mannen vergaderden, dan kwamen wij ook zo wel een keer samen, zei ze, met die dames. Hé? En dan, daar is het idee dan gegroeid om dus ook zo een damesclub te stichten. Maar dus er waren al voorbeelden, want zeg, in Tienen was het in 1967 en bij jullie is het dus 5 jaar terug. Hé?
Hoe komt iemand daar nu in die club?
Normaal brengt dus iemand van de leden van de club... Die vraagt dus of ze een bepaalde persoon die zij goed kent, waarvan ze denkt dat zij kan beantwoorden aan de weinige eisen die er gesteld worden, maar toch goede actieve leden hebben wij nodig. Dus iemand van de club neemt daar het meterschap van en die vraagt dan aan het bestuur of ze die mag meebrengen. Wij kunnen er uiteraard niet altijd over oordelen, want we kennen die mensen niet altijd goed. Maar dus die komt dan een paar keer naar de vergadering. Om dan gestemd te worden, moet zij dus 3 keer na elkaar, dus 3 maanden na elkaar, de vergadering bijwonen. Als zij dan vindt dat zij daar past en dat zij daar dus actief genoeg kan aan deelnemen, dan mag zij dus verkozen worden. Dan kiezen wij die op een volgende vergadering. Stemmen wij daarvoor anoniem.
Nu, vooraleer te komen tot de activiteit waarvoor we hier uiteindelijk verzameld zijn, nog eens een greep misschien uit jullie andere activiteiten, om de mensen toch misschien een beeld te geven van wat jullie eigenlijk doen.
Dit jaar hebben wij al een paar projecten gesteund. Onder andere WZW Oranje in Maldegem. En Wagenschot, dat ligt geloof ik in Eke, dicht bij Gent. Dat is ook een soort instelling waar dus meest geplaatste mensen, dus door de rechtbank geplaatste jonge mensen, opvoeding krijgen en ook scholing krijgen, vooral technische scholing. En dus binnenkort hebben wij dan een pianoconcert waarbij we dus een project steunen dat in India, dat eigenlijk internationaal goedgekeurd is voor Lady Circle. Dat wil zeggen dat alle Lady Circles over de wereld daarvoor geld verzamelen. Dat is voor een dokteres die daar dus werkt op de slums, dus op de vuilopen eigenlijk, en die daar kinderdagverblijven gaat bouwen. Dus elk jaar hebben wij andere initiatieven en daarvoor trachten wij activiteiten te doen en geld te verzamelen.
Nu, een van die activiteiten een paar jaar terug, meen ik, was de avond 20 om te zien voor het goede doel. Dat ging gepaard ook met de 18e verjaardag van Petra en ook met de 10e verjaardag van dit radiostation. En misschien nog even over die avond het hebben om dan uiteindelijk tot de besteding van het geld wat toen werd opgehaald, om daartoe te komen. Een avond 20 om te zien, dat was een avond met heel wat optredens van artiesten voor het goede doel. Misschien over die avond nog even, wat hebben de mensen daar dan gekregen? U kan daar nog iets kort over zeggen?
Ja, we hebben dus veel artiesten gehad die avond die dus gratis komen optreden zijn. Daarvoor danken wij heel hartelijk Petra, ook Saturnus voor alle reclame die wij dan mochten krijgen. De opbrengst van die avond was dus wel om en bij het miljoen. Wij hebben nu ons eerste geld besteed aan Carla, dus om en bij de 200.000 frank. Dus wij hebben nog altijd een bedrag van rond de 800.000 frank op het ogenblik. Misschien is het ook wel het moment om een oproep te doen aan de bevolking in het Meetjesland. Dus als er iemand is die geld nodig heeft of die onze steun nodig heeft, om dus contact op te nemen met ons.
Dan misschien eens praten met Petra. Je hebt daar belangeloos die avond jouw inzet verleend. Nu, dat zal wel meer gebeuren dat jij voor zoiets gevraagd wordt, meen ik. Maar toch voelde jij jou nauw verbonden met die problematiek van visueel gehandicapten.
Ja, het klopt niet alleen voor visueel gehandicapten. Het idee is eigenlijk gekomen na het overlijden van een 9-jarige fan. En na het overlijden van een nichtje van mij, die zijn al bij aan kanker overleden. En toen ik hoorde dat de Damesliga bestond, ook via Adriaan van Lanschoot en zijn vrouw dan, hebben wij samen het initiatief genomen om mijn 18e verjaardag daartoe te lenen, om iets op spel te zetten, om geld op te brengen voor de mensen die het nodig hebben.
Mm-hmm. We moeten zo dadelijk ook nog eens praten over jouw carrière, want je bent een zeer druk bezet iemand en het lukt ons niet altijd om jou hier in de studio te krijgen, vandaar dat we dan ook van die gelegenheid graag gebruik maken. Maar ik stel voor dat we toch eerst eens praten met mevrouw Knudde en ook met Carla, want daar is dus die eerste besteding van 200.000 frank naartoe gegaan. En dat is besteed aan een toestel waar dan weer de meneer van de Brailleliga iets meer zal kunnen over vertellen. Maar misschien, mevrouw Knudde, eens zeggen hoe dankbaar gebruik jullie kunnen maken van zo'n toestel.
Ja, ik zal misschien zelf zeggen, Carla. Carla kunt daar dus nu zelf haar post mee lezen. Hetgeen dat ze dus altijd anders van ons moest horen. Ik weet niet in vooruitzichten, dus wel om later terug in de activiteiten komen, dus om terug te kunnen werken, terug te kunnen...
Dus misschien eerst te zeggen dat Carla eigenlijk niet blind is, maar slechtziende.
Zeer slechtziende. Want ik moet zeggen, het toestel, die leent er zich nu dus voor het 60-maal keer te vergroten. En daar dus kan ze dus wel, maar natuurlijk vraagt het nog veel werk. Omdat ze nu tenslotte al 3 jaar dus zonder... iets dus te kunnen lezen, moet ze nu terug kunnen leren lezen daarmee.
Misschien kunnen we eens vragen aan Carla hoe het meevalt met dat apparaat. Het is waarschijnlijk een beetje wennen.
Nee, het is wel wennen, het is terug leren allemaal.
Mm-hmm. Nu, jij kon vroeger gewoon zien, het is door een verkeersongeval 4 jaar geleden geloof ik gekomen, dat je slechtziend geworden bent. Hè?
Ja.
Het feit dat je vroeger wel kon zien, helpt dat je nu allicht wel?
Een beetje, ja.
Mm-hmm. Mm-hmm. En is het nu al mogelijk om met dat apparaat gedrukte teksten vrij vlug te kunnen ontcijferen en dan lezen?
Nog een beetje op de max te lezen en een duidelijke tekst te zijn. Zo, hè.
Mm-hmm. En denk je van, met behulp van dat toestel later dan, opnieuw op de arbeidsmarkt te kunnen komen?
We zullen zien, dat is afwachten.
Dat is waarschijnlijk wel de grote hoop.
Zien, hè. Ja.
Mm-hmm. Mm-hmm. Dan misschien dus naar de Brailleliga zelf. Wij hebben hier iemand in de studio. Meneer van Diamond.
Dionant.
Piet. Meneer is niet van dichtbij, vanuit de streek van Brussel. Maar was toch niet te beroerd om even tot hier te komen om die actie toe te lichten. En vooral dan ook dat toestel dat Carla nu en in de toekomst moet helpen om terug te kunnen deelnemen aan het leven eigenlijk, dat toch bijna niet zonder geschreven, gedrukte teksten kan tegenwoordig. Wie niet kan lezen is eigenlijk een beetje een suk in onze maatschappij. Dat toestel moet haar toelaten om daar terug te kunnen aan deelnemen. Zeg misschien eens, welk soort apparaat is dat? Wij hebben dat gezien, enkele weken geleden, maar de luisteraars die daar geen visuele voorstelling van hebben, hoe moeten zij zich dat voorstellen? Hoe werkt dat?
Dus het toestel heet Chroma CCD. In Chroma vindt u dus het woord gro, dus wat betekent kleur. Dus het is eigenlijk een systeem dat dan een slechtziend toelaat om een tekst uit te vergroten. Neem bijvoorbeeld een tijdschrift of een krant. Dan kun je via een camera die naast de tv staat een tekst opnemen. En die capteren naar een tv, een Sony tv die omgebouwd is tot een leeseenheid. Dus op het scherm kun je 60 maal vergroot, dus maximaal 60 maal een tekst uitvergroten. Je kunt ook die tekst 45 keer of 32 keer, zoals je wil, gaan vergroten. Het scherm biedt de mogelijkheid om op een rustige manier te werken. De kleuren zijn dus, ik zou zeggen, levensecht, waarheidsgetrouw. Ze zijn niet te contrastrijk. Je kunt ook via een bepaald systeem de oogsaturatie tegengaan. Dus een mens kijkt in een bepaalde richting, een bepaalde manier. Nu krijg je na een bepaalde tijd een oogsaturatie, een voldoening aan bepaalde elementen bij het kijken. Door het omdraaien van de contrast in een tv kun je in principe die oogsaturatie tegengaan, wat heel belangrijk is. Het is een Amerikaans tv-toestel, komt uit Californië en eigenlijk hangt het nauw samen met de technologie van de ruimtevaart ook. De firma die het produceert, die werkt ook voor de NASA. Dus die camera's zijn dus eigenlijk ontwikkeld om ruimteonderzoek te doen. Dat is heel belangrijk toch, denk ik, hè?
Nu, is dat een nieuw toestel of is dat iets wat eigenlijk al meer verspreid is? En als ik dan denk aan die toch wel niet minieme kostprijs, dan stelt zich meteen de vraag, ja, ligt dat eigenlijk wel binnen ieders bereik, zoiets?
Nee, dat is natuurlijk bijzonder duur, bijna 200.000 frank, zonder bijkomende gadgets. Nu, de eerste toestellen dateren van voor een jaar of 15. Men kon dus vroeger in zwart-wit of in amber of groen als basiskleur genomen dan toch teksten uitvergroten. Het is pas sinds enkele maanden dat toestel, dus de Chroma CCD, in ons bezit hebben. Het is eigenlijk voor de streek zeker een primeur, daar ben ik van overtuigd. Nu, u sprak ook van de arbeidsmarkt. Belangrijk lijkt me dat dus later Carla zou kunnen het toestel gebruiken om te werken met een computer ook. Je kunt dus dat scherm gebruiken als uitleeseenheid van een computer. Je kunt dus de gegevens die in de computer gestockeerd zitten, gaan uitvergroten via een bepaalde kaart in de PC. Dat vind ik heel belangrijk. Dus het is multifunctioneel alleszins. Je kunt het ook gebruiken als uitleessysteem om teksten te gaan lezen die op een muur geprojecteerd worden bijvoorbeeld. Ik ken bepaalde slechtziende mensen die in een klas les volgen en die met een bijkomende camera beelden capteren van het bord eigenlijk en dan kunnen volgen wat geschreven wordt op de muur. Dat is een bijkomende mogelijkheid.
Nu, zo'n toestel is prachtig, maar minder prachtig is het, vind ik, dat daarvoor acties moeten gevoerd worden om dat te kunnen ter beschikking stellen. Een eerste vraag die zich opdringt, is dat niet, of wordt dat niet gesubsidieerd, betoelaagd? Mensen hebben dat nodig, is eigenlijk bijna levensnoodzakelijk.
Ja.
Hoe komt het dat onze welvaartsmaatschappij, onze verzorgingsstaat, daar niet of nauwelijks in tussenkomt?
Uw vraag is zeer pertinent. Ik zou het kunnen vergelijken met een geneesmiddel voor iemand die een aandoening heeft, die het ook nodig heeft. Wel, er bestaat in België het vroeger Rijksfonds, het nu Vlaams Fonds geworden. En die kunnen dus zulke toestellen betoelagen. Maar er zijn bepaalde normen. Het is heel vreemd dat de wetgever gezegd heeft, men kan dus geld krijgen van de staat, van de Vlaamse gemeenschap op dit moment, als je werkt of als je studeert. Dus maar iemand zoals Carla, die zich nog moet lanceren in het leven, in het sociaal-economisch leven, kan dat niet. Wij proberen op de staat druk uit te oefenen om die betoelaging te veranderen. Maar dat kan vooralsnog niet. En zeker gezien de financiële situatie, de budgetsituatie van dit ogenblik, lijkt me dat toch zeer moeilijk. Maar eigenlijk is dat een beetje vreemd. Ja.
Dus eigenlijk worden de zaken een beetje omgedraaid. Je moet in het werk zitten om zoiets te kunnen betoelaagd krijgen.
Inderdaad.
Maar in het werk zitten zonder zo'n toestel betekent dat je het eigenlijk zonder misschien wel kunt redden. Terwijl dat de mensen die niet werken door omstandigheden dat ook niet aan kunnen zonder zo'n toestel, buiten de prijzen vallen dan.
U heeft inderdaad gelijk, dat is vreemd. Dus wij hopen dat binnen zoveel maanden of jaren de staat zal kunnen zeggen, wij gaan ook mensen die thuis willen studeren of zich thuis willen bekwamen, helpen bij de aankoop van zulke dingen. Natuurlijk, de staatskas is beperkt, de pot is beperkt en moet dus verdeeld worden onder een beperkt aantal mensen, uiteraard. Maar dat probleem is natuurlijk levensgroot en wij zijn dus uiteraard zeer dankbaar dat mensen als Ladies Circle ons willen helpen. Ik wou het toch eens onderstrepen ook vandaag. Nu, wij proberen ook als Braille Liga die kostprijs te drukken. Dus wij werken non-profit. Dus wij maken zelf nooit winst. Integendeel, wij verliezen op zulke leveringen. Maar wij maken die tekorten goed met de giften van de bevolking. Want wij krijgen dus uiteraard geld voor ons werk.
Misschien nog een laatste vraagje vooraleer terug een streepje muziek te draaien. U hebt vanuit uw functie wel een goed zicht op de situatie in heel Vlaanderen. Ik kan mij voorstellen dat Carla niet alleen is in die situatie. Dat er nog wel mensen zijn die zo'n toestel echt zouden kunnen nuttig aanwenden. Kunt u daar iets over zeggen? Hoeveel mensen hebben eigenlijk die nood aan zo'n toestel of een ander apparaat, maar kunnen het om financiële redenen niet in huis halen? Zijn dat veel?
Er zijn in België 12.000 visuele gehandicapten, dus in Vlaanderen om en bij de 7.000, denk ik. Waarvan er een aantal, die ik natuurlijk niet allemaal ken, zulke dingen nodig hebben. Die nood is des te groter als u denkt dat dus er ook volledig blinde mensen zijn die in Braille werken. En die Braille-ordinatoren nodig hebben. En die kosten om en bij het miljoen. Dus dit toestel is relatief goedkoop vergeleken bij een Optacon die 300.000 frank kost. Vergeleken bij een leeslijn die snel 800.000 à 1 miljoen kost. Dus een echte arbeidsplaats kost zeer duur en daar liggen de noden dan nog veel hoger. Dus om u een idee te geven van die noden heb ik die prijzen willen aanhalen uiteraard. Hè. Er is op het moment een toestel op de markt dat een blinde toelaat om een tekst te lezen gedrukt in zwart-wit. Dat lijkt wonderlijk, maar het kan dus ook een NASA-verwant product. Nu, dat kost dus zeer duur. Hè. Je moet ook de opleidingskosten rekenen. Dus een toestel als een tv kunt je snel leren bedienen binnen een aantal minuten. Wat niet het geval is voor een computer of voor een leesunit als een Optacon. En daar liggen die noden ook nog groter dan uiteraard, zou ik zeggen. En men vindt dus allicht makkelijker 200.000 frank dan een miljoen. Gelukkig zou ik zeggen dat het...
Oké, we praten zo dadelijk nog even verder naar een volgend plaatje van Petra.
Zo, dat was Petra zo dadelijk. Gaan we nog met haar misschien toch nog even naar de Braille Liga en naar de problematiek van de visueel gehandicapten. Er komen er meer en meer, ook door het feit dat mensen ouder en ouder worden. En dat is dan een probleemgroep waar nogal eens naast gekeken wordt.
Wel, uiteraard, de bevolking wordt, zoals wij allemaal weten, ouder. En een van de verschijnselen bij het ouder worden is natuurlijk het feit dat de ogen het minder goed gaan doen. Er zijn ook een aantal nieuwe oorzaken van blindheid. Ik kan hier vermelden druggebruik bijvoorbeeld. Uiteraard, het verkeer staat ook. Wij weten het van Carla. Er zijn heel wat mensen die slechtziend of blind worden in gevolg verkeersongelukken. En dan is er ook de voedingsgewoonte, of de voedingsgewoonten die een grote rol spelen. Ik mocht hier nog pas vermelden in een voorgaand gesprek dat suikerziekte de hoofdoorzaak is van blindheid in België en in West-Europa trouwens. Nu, dat heeft natuurlijk veel te maken met de gewoonten die wij allemaal aangekweekt hebben. Vergeleken bij Indië is het echt zwart tegen wit. In Indië vindt men om zich eens geen suikerzieke. Dus ik zou de mensen ook willen aanmanen om hun voedingsgewoonte in het oog te houden. daar respect voor te hebben en dat toch als een nieuwe basis te zien voor de toekomst. Hè. En ook bij het ouder worden gaan de verkeerde gewoonten die men aankweekt op jongere leeftijd zich kunnen manifesteren, uiteraard.
Nu, we hebben gehoord dat het allemaal zeer veel geld kost, die apparatuur. Dat er weliswaar betoelaging kan zijn, maar lang niet in alle gevallen. Jullie als Brailleliga, jullie moeten dan ook zien de nodige centjes binnen te rijven om mensen te kunnen helpen. Eén initiatief wordt hier nu belicht, er zijn er misschien nog andere. Hoe raakt de Brailleliga aan de nodige fondsen om zelf te kunnen inspringen?
Wij krijgen dus van Vadertje Staat 1/5 van het budget ongeveer. Wij krijgen spontane giften binnen. Wij hebben elk jaar de week van de blinden, de week van de Brailleliga, die dan toch een bepaalde weerklank geniet en die dan toch voor giften zorgt. Er zijn ook oudere mensen vooral, die op zekere leeftijd zelf een probleem krijgen aan de ogen, die zeggen, kijk, als ik ooit overlijd, dan krijg je een deeltje van mijn erfenis. We doen ook bijzondere acties. Ik praat voor andere serviceclubs uiteraard ook. Mm-hmm. Ook voor herenclubs enzovoort.
En als u het overheidsgeld van de Belgische staat vergelijkt met het budget dat door andere landen wordt vrijgemaakt daarvoor, hoe scoren wij dan hier in België?
Wij scoren niet zo bijzonder hoog. Landen als Duitsland en Spanje staan op dat vlak veel verder. In Spanje bijvoorbeeld gaat de integrale opbrengst van de Nationale Loterij naar de ONCET lokaal blindenwerk. Die mensen hebben een miljardenbudget. Duitsland is een rijk industrieel land, heeft een groot budget en kan dus ook veel aan de blinden geven. Nu, ik moet ook zeggen dat de wetgeving enorm verschillend is van land tot land, in die zin dat men in sommige landen de tewerkstelling ook verplicht. In België hoeft de privésector nooit iemand aan te werven als gehandicapte. Wat niet zo is in Duitsland. In Duitsland moet je dus per 100 werknemers 5% gehandicapte mensen aanwerven. Doe je dat niet, dan betaal je een fikse boete. Die wordt dan gebruikt voor een nationale staatskas die dient om hulpmiddelen aan te kopen. Je kunt daarmee bijvoorbeeld een telefooncentrale aanpassen naar het gebruik door een blinde toe, bijvoorbeeld. En ik denk dat met de vorming van de Europese markt die wetgevingen ook op elkaar zullen afgestemd worden en dat men misschien daarbij toch die allerbeste landen als richtlijn of als norm zou kunnen hanteren. Nu, het probleem is dat wij niet zo rijk zijn als landen als Spanje en Duitsland en vandaar dus die mindere mogelijkheden ook.
En misschien moeten wij nu dan toch even een ombuiging maken van een vrij zware problematiek naar toch gelukkig iets van een lichter soort, namelijk de showbusiness. Het amusement en daarvoor hebben wij hier een ideale gasten in de studio. En dat is Petra, maar toch misschien nog even aanknopen. Ik denk dat de luisteraars nu toch wel een beetje onder de indruk zijn gekomen van die loodzware problemen die mensen kunnen overkomen. Nog losstaand van de handicap zelf, maar dan ook het financieel dat erbij komt kijken. Jij hebt dat al eerder vernomen, anders zou jouw verjaardagsfeest niet naar die goede doelen zijn gegaan. Komt dat wel vaker voor, Petra, dat je optreedt of gevraagd wordt voor dergelijke zaken?
Dat komt vaak voor, ja. De grootste actie is natuurlijk Levenslijn. Die is nu enkele weken geleden gestopt. Maar ik word wel af en toe gevraagd om mensen te gaan bezoeken die ongeneeslijk ziek zijn. En ik vind dat maar een kleine moeite in vergelijking met wat die mensen moeten meemaken.
Dat moeten schrille contrasten zijn, de glitter, de glamour van de showwereld. En dan die eenzaamheid, die stilte van het ziek zijn vaak.
Ja, het is een enorm contrast en ik ben die mensen daar enorm dankbaar voor, dat ik daar ook mag mee geconfronteerd worden. Want op die manier blijf ik dan ook met mijn voet op de grond en weet ik ook wat er in de realiteit omgaat.
Ja, Petra, de carrière is eigenlijk bliksemsnel gegaan op een paar jaar tijd. En misschien moeten we eens teruggaan naar dat prille begin. En kunnen wij dan ook niet zonder een beetje trots zeggen dat Petra, ik ga niet zeggen dankzij, maar toch via Radio Saturnus bekend is geworden of ontdekt is, zoals dat dan heet.
Ja, dat klopt. Ik ben op de Pinksterbeurs in 1988 geweest. Het was toen samen met Bart Verhoef, denk ik, en Erik de Noorman. En daar samen mixte ik toen een nummertje van Madonna. En via dat optreden ben ik dan in contact gekomen met mijn huidige manager, met name Adriaan van Landschoot, die net bezig was met een platenproject. En waarvoor hij geen geschikte zangeres vond. En toen heb ik een stemtest gedaan en het bleek dus dat dat goed meeviel. En van toen af uit zijn we dan nummers beginnen maken rondom mij. En de rest van het verhaal ken je, denk ik.
Mm-hmm. Nu, als we de nummertjes beluisteren, we hebben dat ook al voor een stuk in dit programma gedaan, dan denk ik dat we daar een onderscheid kunnen maken tussen de vlotte nummers, die dan qua inhoud niet zo hoog scoren, maar wel qua ritme en zo. En daarnaast dan de echte, ja, meezing- of meeluisterliedjes, de trage liedjes, de slows, bij manier van spreken. Nu, is dat ook een contrast die we in Petra zelf vinden?
Ik wou het net zeggen, ik ben aan de ene kant een heel gevoelig iemand. En dat komt tot uiting dan in de meer tragere nummers, zoals Mooi is het leven, een eindeloos liefdesverhaal. Maar mijn ander uiterste is iemand die graag eens uit de bol gaat en die graag gaat stappen, die graag danst. En via nummers als Laat je gaan en Jij daar en Je bent zo mooi, kan ik dat ook laten zien.
Mm-hmm. Nu, ik denk dat die carrière, het succes dat daarmee gepaard gegaan is, ook in jouw leven een grote ingreep heeft gedaan. Hè?
Klopt, ja.
Je bent eigenlijk nog vrij jong. Hoe heb je dat kunnen opvatten, dat succes?
Wel, ik zit eigenlijk van mijn 15e ongeveer, ja, professioneel bij Adriaan dus. En ja, ik heb mijn jeugd doorgebracht in de showbusiness. Dus ik zou echt niet weten wat ik zou kunnen gemist hebben. Ik weet alleen dat ik er heel veel van bijgeleerd heb. En dat ik een persoonlijkheid gekweekt heb via de showbiz. En daar ben ik heel dankbaar voor.
Mm-hmm. Ja. Nu, je hebt eigenlijk je leidt een leven wat niet voor iedereen gegeven is. Maar ik denk dat je daarnaast dan ook misschien de gewone dingen niet beleeft of niet gaat meeleven. Als je dan naar jouw leeftijdsgenotes kijkt, die dan ja, een minder opvallend leven gaan leiden. Mis je dat niet?
Ik mis het niet echt, nee. Omdat ik, zoals ik net al zei, ik weet eigenlijk niet wat ik mis. Ik weet alleen dat ik dingen kan meemaken die mensen van mijn leeftijd over het algemeen in hun hele leven nooit zullen meemaken. En daarom geniet ik er ook van. Wat niet wegneemt dat ik ook nog kan genieten van de eenvoudige dingen in het leven.
Hoe zit dat met de stress in zo'n artiestenbestaan? Want een nummer is nog niet helemaal uit de Vlaamse top 10 verdwenen. Of men denkt al, waar blijft de opvolger? Is dat een voortdurende spanning van, zal ik een waardige opvolger vinden als hit? Of word je daar ook echt in bijgestaan door management, door tekstschrijvers, songwriters? Hoe gaat dat? Want je moet er toch staan en blijven staan vooral.
Ja, ja. Dus we werken in team. Ik zeg het altijd dat wij een heel goed team hebben. We hebben muziekschrijvers, we hebben tekstschrijvers. Er is de manager, er is de artiest zelf. En als die samen de koppen bijeensteken, komen we tot nu toe altijd tot een goed resultaat. Ik persoonlijk ben altijd bewust of onbewust bezig met nieuwe looks, met gimmicks, met van alles. Vooral het visuele aspect dan wel. Mm-hmm. En dat brengt natuurlijk wel de nodige stress met zich mee, maar dat hoort erbij, denk ik.
Dat was wel iets wat opviel en waar je meteen toch wel een stukje uitschoot boven het gros van de artiesten die een jaar of drie geleden als paddenstoelen uit de grond oprezen en in sommige gevallen ook alweer verdwenen zijn, je podiumacts. Dat was iets fris, iets nieuws. Niet alleen jij, maar dus ook je begeleidingsgroep. Die jongelui die zo heerlijk vlot uit de bol gingen. Je moet er ook het type voor zijn. Je moet het kunnen. Al die pasjes en dat gestroomlijnde. Zat dat alleen jou van vroeger?
Dat moet wel, denk ik. Ja, ik heb een paar mensen gehad die me op mijn talenten wezen, die op mijn nadelen wezen. En ik heb ook mijn talenten uitgebreid en ik doe nog altijd mijn best om het beste uit mezelf te halen. En vandaar misschien dat ik tot die resultaten kom.
Nu, je hoort vaak ook wel eens zeggen, en dan trek ik het een beetje ruimer open, dat de stem eigenlijk een beetje verdoezeld wordt door al hetgeen er rondhangt. Ik heb ooit eens gelezen dat mensen nog platen kopen voor de videoclip die ermee gepaard gaat en dan niet meer voor de plaat zelf. Mm-hmm. Dus bij jou is dat wellicht iets minder, maar toch die danspasjes, die voortdurende wijziging in de look-out, het hoedje van vroeger, het kapsel van nu. Hoe belangrijk is dat allemaal eigenlijk? Naast de goede stem dan uiteraard.
Voor mij persoonlijk is het visuele heel belangrijk. Ik denk dat het visuele aspect toch 50%, zeker 50% uitmaakt van het succes. Het is vooral het geheel, de stem, het genre, het nummer zelf. Het is gewoon het geheel dat goed moet zijn en dat op een goede manier naar voren moet worden gebracht.
Mm-hmm. Hoe kijkt Petra nu zelf aan tegen het Vlaamse showbiz-wereldje? Ik weet dat Adriaan van Landschoot zelf zich een aantal jaar geleden nog heeft vastgeketend bovenop de gebouwen van de BRT aan de Rijslaan. Toen was VTM er waarschijnlijk nog niet. Er is heel wat veranderd. Hoe kijk je daar tegenaan? Want je hebt waarschijnlijk ook wel je ideeën over wat zich allemaal aandient.
Ik heb dus heel veel te danken aan VTM. En ik zou er dus ook heel veel voor doen om nog meer promotie te kunnen krijgen. Wel niet in zo'n mate zoals Adriaan zelf. Ik zou dus bijvoorbeeld niet op het dak gaan zitten. Maar ik sta zeker achter zijn standpunten. En dat mag iedereen weten. Ik denk dat Vlaanderen op muzikaal gebied lang genoeg verwaarloosd is geweest. En dat iedereen die nu wil zingen en die kan zingen, de kansen met beide handen moet grijpen.
Nu zijn we toch geen klein beetje van het ene uiterste in het andere verzeild geraakt. Vroeger kwam de Vlaamse muziek nauwelijks aan bod op de BRT. En nu wordt VTM en ook ja, de radiowereld overspoeld met Vlaamse nummers en de kwaliteit ervan. Die is niet altijd wat het zou moeten zijn. Is het niet het andere uiterste nu?
Ik bedoel dat er
te veel, te groot aanbod, ja, een verzadiging ook.
Ik denk dat dat bij alles wel zo'n beetje is, niet alleen bij muziek, maar in alles heb je goed en heb je slecht. Dan heb je de goede middelmaat, de slechte middelmaat. En ik denk dat de slechte kwaliteit dan ook wel bij gebrek aan beter aan bod komt op radio en op tv. Vandaar ook dat je jezelf altijd moet toezetten om het beste van jezelf te geven en niet mee met de middelmaat naar beneden toe te gaan.
Mm-hmm. Nu is dat eigenlijk vol te houden, het tempo waarin de nummers nu moeten gemaakt worden. Zijn we met andere woorden al niet een beetje over het hoogtepunt heen na 3 jaar VTM?
Over het hoogtepunt heen, ja. Het is moeilijk te zeggen, het is misschien een kalmere periode. Maar ik denk dat het ook vooral aan de formule ligt waarop sommige programma's gebracht worden. We zijn toe aan vernieuwing, dat wel geef ik toe. Maar over ons hoogtepunt heen zou ik nog niet durven zeggen, nee.
Ik heb zo de indruk dat 3 jaar geleden bij het begin van VTM en 10 om te zien, dat dan vrijwel iedereen die een beetje een stem had of dacht ze te hebben, dacht dat hij geroepen was om naar Vilvoorde te gaan, dat nu geleidelijk aan een beetje afneemt en dat nogal wat van de oude glorieën terug recht krabbelen na eerst een paar forse mokerslagen te hebben gekregen. Natura staat er toch nog altijd, Paul Cedus maakt een glorietijd mee als nooit voorheen. Merk jij dat ook? Dat sommige mensen van vroeger terug naar boven komen en dat wat echt niet kan, eigenlijk geen lang leven beschoren is?
Ik denk dat kwaliteit en talenten altijd blijven bovendrijven. En je kan zonder talent misschien 1, 2, 3 grote hits scoren. Maar als je daarna niet sterk in je schoenen staat, dan is het afgelopen, denk ik. Vandaar ook mensen die vroeger heel populair zijn geweest, die talent bezitten, die worden nu terug gebruikt tussen grote aanhalingstekens om het terug aantrekkelijk te maken, denk ik.
Veel groepen die schieten even als een komeet naar boven, verdwijnen dan weer. Hoe komt dat? Zijn dat mensen die het succes niet aankunnen? Split dat die groepen uit financiële redenen, uit te veel stress, te veel druk om te presteren? Wat zou daar aan de basis van liggen? Confetti's is terug verdwenen. We hebben al geruchten gehoord over plaatsen en zo. Hoe komt dat? Groepen die het toch goed gedaan hebben?
Er zijn veel aspecten die tot de ondergang van een groep kunnen leiden, of van een zanger of van een zangeres. Maar ik kan niet echt aspecten geven. Ja, financieel gezien, niet sterk genoeg in je schoenen staan. Talent hebben, maar niet weten hoe ze te gebruiken. Er zijn zoveel dingen die een rol kunnen spelen. Maar ik denk, als je sterk genoeg bent en je vecht ervoor, dat je toch wel overeind kunt blijven.
Ja, we gaan stilaan ons gesprek moeten afronden. Misschien nog eens blikken naar de nabije toekomst van Petra. Doe je gewoon, sla je de ingeslagen weg verder in? Of denk je toch nog aan vernieuwing? Of mogen wij binnenkort nog iets verwachten van jou?
We zijn dus momenteel bezig met de opnames van de nieuwe Nederlandstalige single. Dat zal een trage worden, dus hou het in de gaten. En we zijn ook bezig met internationale plannen. Engelstalig, Franstalig. En ja, we zullen daar volop promotie rond doen, denk ik, binnenkort. En het wordt afwachten.
Dat horen wij dan waarschijnlijk wel binnenkort op de radio, hè?